Namens de kerkenraad delen wij u het volgende mee. Vanavond om 18:00 hoopt voor ons voor te gaan student EGAS. De collecte is vandaag bestemd voor de kerkelijke kassen. Volgende week zondag zal er in de morgendienst leesdienst zijn en 's avonds hoopt voor ons voor te gaan student Arnoudse. Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Laten wij met elkaar zingen het eerste en het elfde vers uit de 102e psalm. Psalm 102, vers 1 en 11. Hoor, o Heer, verhoor mijn smeken, laat uw bijstand niet ontbreken. En het elfde vers zal met blij gejuich hem loven, die uit zijn paleis van boven is als leed en ongeval, eens in gunst beschouwen zal. stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Laten wij nu samen lezen wat we vinden in Ezechiël 9. Ezechiël 9 willen we samen lezen, waarna we zingen Psalm 145, het 7e vers. De Heer bewaar de ziel die hem bemint. Daarna riep hij voor mijn oren met luide stem, zeggende: Doe de opzieners der stad naderen, en elkeen met zijn verdervend wapen in zijn hand. En ziet, 6 mannen kwamen van de weg der hoge poort, die gekeerd is naar het noorden, en elkeen met zijn verpletterend wapen in zijn hand. En een man in het midden van hen was met linnen bekleed, en een schrijversinkoker was aan zijn lenden. En ze kwamen in en stonden bij het koperen altaar. En de heerlijkheid des Gods van Israël hief zich op van de cherub, waarop hij was, tot de dorpel van het huis. En hij riep tot de man die met linnen bekleed was, die de schrijversinkoker aan zijn lenden had. En de Heere zeide tot hem: Ga door het midden der stad, door het midden van Jeruzalem, en teken een teken op de voorhoofden der lieden die zuchten en uitroepen over al de gruwelen die in het midden derzelve gedaan worden. Maar tot die anderen zeide hij voor mijn oren: Ga door de stad achter hem en slaat uw lieder ook, verschonen niet en spaart niet. Dood ouden, jongelingen en maagden en kinderen en vrouwen tot verdervens toe, maar genaakt aan niemand op de welke het teken is, en begint van mijn heiligdom. En ze begonnen van de oude mannen die voor het huis waren. En hij zeide tot hen: Verontreinigt het huis en vervul de voorhoven met verslagenen, gaat heen en uit. En ze gingen heen en uit en sloegen in de stad. Het geschiedde nu als ze hen geslagen hadden en ik overgebleven was, dat ik op mijn aangezicht viel en riep en zeide, ach, Heere, Heere, zult ge al het overblijfsel van Israël verderven, met uw grimmigheid uit te gieten over Jeruzalem? Toen zeide hij tot mij, de ongerechtigheid van het huis van Israël en van Juda is gans zeer groot, en het land is met bloed vervuld, en de stad is vol van afwijking. Want ze zeggen, de Heere heeft het land verlaten, en de Heere ziet het niet. Daarom ook, wat mij aangaat, mijn oog zal niet verschonen, en ik zal niet sparen. Ik zal hun een weg op hun hoofd geven. En ziet, de man die met linnen bekleed was, aan wiens lenden de inkoker was, bracht bescheid weder, zeggende, ik heb gedaan gelijk als gij mij geboden had. Bidden wij de Heer om zijn onmisbare zegen over ons samen zijn. In de voorbeden willen we gedenken aan de familie Albrechts-But, waar de afgelopen week moeder But is overleden. We willen ook denken aan zuster Tanis, die nog in het Clara ziekenhuis ligt. En aan zuster Grimwis. Zij zou de afgelopen week een hartoperatie moeten ondergaan, maar dat is niet doorgegaan door omstandigheden. Dankzegging is gevraagd voor Diana Kollen, zij mocht weer thuiskomen deze week. En eveneens voor Willemijn Valerius. En ook dankzegging is gevraagd door het gezin van de Heuvel. Moeder en kind mochten deze week weer thuiskomen uit het ziekenhuis. Zoeken wij het aangezicht des Heeren. Groot en heerlijk God, U die hoog woont en troont in de hemel uw heerlijkheid, en vandaar alles bestuurt naar de raad van uw welbehagen. In deze ogenblikken mogen wij naderen voor uw heilig aangezicht. Heere, wat is dat nog een wonder, dat het in de raad van uw welbehagen besloten lag, dat wij met onze kinderen nog tezamen mochten komen deze morgen in dit uw bedehuis, om ons te stellen onder de verkondiging van uw woord en getuigenis, dat toch eeuwig zeker is en slechte wijsheid leert. O Heer, dat wij dat recht mochten verstaan, dat wij toch niet beter en waardiger zijn en waren dan al diegenen die door zoveel omstandigheden over het ganse wereld rond en tot nabij verstoken zijn van de verkondiging van het evangelie, van vrije genade voor arme zondaren en zondaressen, hoe klein ze ook zijn of groot. Geef dat wij ons daar maar voor onder mogen verootmoedigen en mogen erkennen, Heere, ook wij hebben de afgelopen week gedaan wat kwaad was in uw heilige ogen. Want wat hebben wij gedaan, Heere, als wij ons zien voor de spiegel van uw heilige wet, waar wij al voorgesteld zijn enkele ogenblikken hiervoor, dan hebben wij het ook tegen al uw geboden overtreden, in gedachten, woorden en werken, met onze handen, met onze voeten, met onze ogen, met onze lippen, met onze oren. Het is u allemaal bekend, o Heere. Willen nog genadiglijk verzoening overdoen in het allerreinigende bloed van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. En nog, Heere, ach, nu wij hier tezamen zijn, we mogen hier nog zijn in rust en in vrede, te midden van het gewoel der volken en te midden van uw oordelen, die toch over de aarde gaan, oorlogsgeweld, rampen en gevaren, tot binnen de grenzen van ons land toe, spreekt u toch ook van uw almacht en uw majesteit en uw oordelen, die u nu tot nu toe nog alleen die oordelen door de pest onder het vee tot ons laat spreken. Maar Heer, uw arm is wijd en groot. U kunt ook deze oordelen steeds meer en meer over ons en onze kinderen uitgieten. Als wij zien, als wij voor uw aangezicht moeten belijden, dat land en volk, overheid en vorstenhuis, wij allen tegen u overtreden en gezondigd hebben. Maar och, Heer, wil deze roep stemmen nog heiligen aan onze harten, en dat er nog een wederkeer mocht gevonden worden tot u de levende God en al degenen die door deze zorg, die door uw oordelen ook binnen ons land getroffen zijn onder het vee. Och, dat zij het maar in uw hand mogen leren stellen. En zou die zo het u behagen kon, nog in uw grote langmoedigheid uw hand van tuchtiging willen terugtrekken. En zo het in uw weg is dat u daarin doortrekt, dat het maar mocht uitdrijven tot u de levende God. Heere, wat een wonder is het ook dat wij nog in gezondheid hier mogen zijn, lettend op degene waarvoor wij, wiens namen wij genoemd hebben, voor de voorbeden. Ach, ook in het gezin, in de kring van het gezin Albrechtsbut, en die hen omringen, hebt u ook gesproken de afgelopen week. U hebt een lieve moeder en grootmoeder door de onverbiddelijke dood weggenomen. Ach, wat een rouw en een smart kan dat zijn. Wilt u zelf nog troosten, waar u toch meer kan troosten dan een moeder troost? En gedenk hen tezamen nog, nu die plaats zo leeg geworden is, naar de laatste jaren van veel moeite en zorgen, is voor haar het einde gekomen. Och, dat zij, die zij achtergelaten heeft, haar kinderen en kleinkinderen, het maar bij u de levende God mogen zoeken en het in uw hand mogen stellen. Ach, Heere, we denken ook aan zuster Tanis in het Clara ziekenhuis. De zorgen om haar gezondheid zijn groot, de pijnen zijn veel. Maar wilt u nog in uw genadige ontferming ook aan haar denken en nog in gunst op haar van boven nederzien? En ook zuster Grimwis, zij stond voor zo'n ernstige ingrijpende operatie, maar door lichamelijke omstandigheden kon het niet doorgaan. En u blijft de spanning daarvan, dat zij daarvoor staat, grote God, u die toch ook haar kent en weet waar zij woont, zoudt u het alles nog wel willen maken naar het lichaam? Maar wilt u hen die wij noemden bovenal nog gedenken naar de ziel? Want welke kwalen wij ook hebben, ernstige hartekwalen of welke lichamelijke kwalen ook, ja, zelfs dat de dood zijn intrede gedaan heeft, wij hebben toch allen die ene hartekwaal, waarvan wij genezen moeten worden door het enige middel, het bloed van de Heer Jezus Christus. Wij mogen ook dankzegging doen. Diana Kolle mocht weer uit het ziekenhuis terugkeren naar een tijd van zorg. En nu zijn alle zorgen nog niet weg, maar zij mocht toch weer bij haar ouders komen. Grote God, gedenk haar verder nog, dat haar verwachting maar van u mag zijn. Wilt u ook nog in haar jonge leven deze spraken heiligen aan haar hart en het hart van hen die haar omringen? Ook willen mijn vleerlies mocht weer thuiskomen. Heere, ach, de zorgen om haar jonge leven zijn ook niet gering. Gedenk ook haar, o genadige ontfermer, o trouwe verbondsgod, en dat zij in haar jonge leven, in haar lichamelijke omstandigheden, ook maar in haar, op haar kinderlijke wijze, het u alles mag vertellen. En zou u het nog wel willen maken met haar, schenk haar ouders nog kracht om haar te mogen verzorgen en allen die haar omringen tot roem van uw genade. U hebt ook uw wonderen groot gemaakt in het gezin van de Heuvel. U hebt daar oudervreugde geschonken. En moeder en kind mochten weer thuiskomen. U hebt het daarin zo wel gemaakt dat zij maar daaronder verbroken mogen zijn. En het ware dankoffer u den Heere mogen voorleggen. En dat is een verbroken hart en een verslagen geest. Die zijn u wel behagelijk. Maar Heere, naast degene die wij genoemd hebben, is er nog zoveel rouw, zoveel smart. Ach Heere, u kent ook de velen onder ons, die korter of langer geleden die diepe wonden gekregen hebben in de ziel. O, die rouw die, en die smart en die pijn die nooit betert en waardoor het heimwee zo dikwijls in het hart kan opwellen. Heere, ach, komt er nog eens in mee en wil zelf nog alles schenken wat ook in rouw en smart en tegenspoeden voor u het beste, meer voor hen het beste medicijn is wat u hen nog kunt schenken. Breid zo uw vleugelen over ons nog uit en goede, o deze morgen. En daartoe hebben wij zo nodig in het lezen en in het luisteren, het bedienende werk van uw Heilige Geest. Och, kom, o Heilige Geest, in ons midden. Wil alles nog schenken wat nodig is. Verheerlijk nog. U is de drieënige God in ons midden. Ja, dat de uitkomst van deze morgen en deze dag nog mocht strekken. Tot ere van uw grote naam. Tot zaligheid van zielen. Van ons en onze kinderen, van ons nageslacht. En ook van degene die voor de kerntelefoon mee mogen luisteren. Heere, maakt het nog wel. Schelde Satan dat hij vliede. Want ook hij heeft zich opgemaakt om kon het zijn de loop van uw woord te verstoren. En hij is zo machtig. Maar wil hij nog schelden. En dat ook de warmte ons geen hinder zal geven. Ach, in de afgelopen week mochten velen naar het lichaam zich koesteren in de warmte van de zon. Maar grote God, meer is toch dat wij ons mogen leren koesteren in de zonnestralen van u, o zonne der gerechtigheid, gezegende Heer Jezus Christus, want dat ook alleen is tot genezing. Maakt het dan nog zo wel om uw verbonds willen, om Jezus wil. Amen. Terwijl er gecollecteerd zal worden, willen wij zingen uit de 119e psalm, het 60ste en 68ste vers. Al het goddeloze volk verdoet ge als schuim van de aard. Uw aangezicht vertoont uw knecht een vriendelijk oog, een troostrijk liefdeteken. Psalm 119, vers 60 en 68. De tekst voor de lezen predicatie kunt u vinden in het voorgelezen schriftgedeelte, Ezechiël 9, en daarvan het vierde vers, waar we lezen: en de Heere zeide tot mij, ga door het midden der stad, door het midden van Jeruzalem, en teken een teken op de voorhoofden der lieden die zuchten en uitroepen over alle gruwelen die in het midden derzelve gedaan worden. Eindelijk, na lang geduld en talloze roepstemmen, was de slaande hand des Heren zwaar nedergedaald op een diepschuldig volk. Reeds was een deel van Juda's burgers in ballingschap naar Babel weggevoerd. Nog stonden stad en tempel, maar de Heere zond zijn knecht Ezechiël om het volk aan te zeggen dat hij stond door te trekken met de geesel der verbolgenheid hoog opgeheven. Dat kon niet anders, immers en toen en ook nu, als onder de roepstemmen en de slagen van God een volk zich niet vernedert en niet tot de verlaten God wederkeert. Is dit steeds een waarborg dat het ene oordeel het andere zal volgen, en het zal zijn gerucht op gerucht en ellende op ellende. De profeet tekent dit in een ontstellend gezicht. Hij zag zes mannen, de scherprechters van de heilige God, ieder met zijn verdervend wapen in de hand op weg naar Jeruzalem. Wee, wee der bloedschuldige stad van ongerechtigheid vol. Maar dat zestal komt niet alleen. Er is nog een zevende man bij, de opperbevelhebber, die de voltrekking van het vonnis leidt en van wiens leiding en gedrag alles afhangt. Het vonnis toch zal niet ten uitvoer gelegd kunnen worden voor en aleer er nog iets zeer merkwaardigs heeft plaatsgevonden. Er woonden in dit diepzondige en hoogschuldige Jeruzalem nog zuchters, en die zullen in het oordeel een onderscheiden behandeling ervaren. Op hun voorhoofd moet een teken getekend worden. Die man met linnen bekleed krijgt opdracht om die lieden een merkteken op het voorhoofd te zetten. Eer zullen die zes hun vreselijke strafoefening niet mogen aanvangen. Let er wel op, anders is het meestal of bijna altijd de regel en het gebruik om wat afgezonderd wordt tot uitroeiing en verdelging een merkteken te geven. Zo staat er bijvoorbeeld een rood kruis op een boom die uitgeroeid moet worden. En ook op het beest tot slachtoffer wordt afgezonderd, is getekend. Maar ditmaal komt zulk een afzonderingsteken juist op degene die gespaard zullen worden. Nee, verdelging en ondergang zal niet het bijzondere zijn, maar wel het gespaard worden. Bedenk het ook voor onze tijd. Niet het geslagen worden moet ons verwonderen, maar het verschoond worden, dat zal het wonder van aanbidding zijn. Omkomen in het oordeel is voor een zo goddeloos en zondig geslacht niet het bevreemdende, maar het verbazende, het verwonderde is en zal zijn als iemand nog het leven behoudt. Daartoe krijgt nu die zevende man in het midden van die zes opdracht om een teken op de hoofden der zuchters te zetten. Eer zullen die zes niets mogen aanvangen. En daar spreekt nu ons tekstwoord van. De zuchters in Jeruzalem verschoond in het oordeel. We vernemen daarin waar dit plaatsvindt, wie dit geldt, hoe dit toegaat en waar dit op uitloopt. Waar dit plaatsvindt. Ga door het midden der stad, door het midden van Moskou of Peking of Parijs, nee, door het midden van Jeruzalem. Zo klinkt het diep ontroerende woord. Naar Jeruzalem, naar de heilige woonsteden, zijn de zes op weg. Ontzettend, Jeruzalem, het heilige erf. Daar juist zal het oordeel treffen. Dit is al dadelijk het ontzettende element in deze woorden, dat juist in Jeruzalem de slagen van Gods oordeel zwaard zullen moeten treffen. Wat moet Jeruzalem schuldig staan? Wat moet God doordat Jeruzalem dan wel zijn onteerd, dat hij daarheen, naar deze stad zijner liefde, de bodem van het gericht zendt? O Jeruzalem, wat heb ge gedaan, dat u God zo over uw toorn, in toorn is ontstoken, dat ge hem zo hebt onteerd en gehoond, dat hij eindelijk het oordeel moet voltrekken? Dat hij om te beginnen niet tot Babel, maar naar Jeruzalem zijn scherprechter zendt. Dat hij de wereldmacht juist gebiedt om zijn geheiligd erf te vertreden. Welke oorzaak daarvoor lag? Dezelfde als in onze dagen. Waarom de Heer ook heden allereerst met zijn kerk in twist heeft. Wil ge de oorzaak weten? Hoort wat in het vorige hoofdstuk dienaangaande ons vermeld is. Daar vernemen we hoe de profeet in zijn gezicht in de tempel aanschouwde. De muur was blank, vlak, wit gepolijst. Uitwendig scheen het alles zo in orde, leek het een ongerept heiligdom. Maar dan, ach, de profeet moest maar eens een opening graven in die schoonschijnende muur en door een opening in de wand eens naar binnen kijken. Dan zal hij daar dingen zien welke een antwoord kunnen geven op de vraag waarom Jeruzalem het toneel van het oordeel zal zijn. Daar ziet de profeet de gruwelen achter de wand, in zo menig opzicht net als nu. De gepolijste wand moet de indruk wekken dat alles keurig in orde is, een heiligdom Gods, alles prachtig naar de vorm, een gepolijst christendom met schoonschijnende oppervlakkigheid en zuiverheid en blinkend van eigen gerechtigheid. Maar achter die wand graaf dieper mensenkind en meer gruwelen zullen gevonden worden. Want viermaal ziet de profeet achter de wand. En wat ziet hij daar? Eerst ziet hij daar hoe achter de muur de beeldendienst wordt gehuldigd. En verder een groep die zich naar Egyptisch voorbeeld in aanbidding neerwerpt voor beestgestalten. En nog verder hoe een groep vrouwen de gruwelijke afgoderij bedrijft van het bewenen van de Tammuz. Dat was de met zedeloze praktijken gepaardgaande verering van de zogenaamde stervende en verrijzende afgod. En tenslotte daarachter nog weer op Perzische wijze de zonaanbidders. Al de afgoderijen der vreemde volken waren dus binnen Jeruzalem tot in het verborgen van de tempel ingevoerd. Zichtbare goden had men in de plaats van de ware levende God die hun geest is gesteld. En zie, dat is wat de zonde is, ook van Jeruzalem van onze dagen. Op de bodem, waar eens van het martelaars bloed gedrenkt, om de wille van de eer van de zuivere dienst van God in geest en waarheid, heeft men de zichtbare goden der vreemde volken ingevoerd. De ware geestelijke dienst van de levende God van de Bijbel ingeruild voor de goden van de moderne tijd. De reden, de materie, de techniek, de wetenschap, het goud, de macht. In de staat en de maatschappij, in de kerk en school, in gezin en persoonlijk leven, in de tempel van eigen hart, staan de beelden opgesteld. En dat is wat de Heer niet eindeloos verdraagt. Dat Babel, Perzië, Assyrië en Egypte dat doen, is gruwelijk. Maar niet anders is daar te verwachten. Maar dat in Jeruzalem zulks geschiet, dat is onafwendbaar de zekere profetie van een naderend oordeel. Deze uw afgoden, o Jeruzalem, die juist zullen u slaan en je handen doen slap worden. Lang zal God waarschuwen, dulden, uitstellen. Maar eindelijk is de maat vol en loopt de beker over. Dan ziet de profeet het verschrikkelijke zestal komen van de zijde van het noorden. Het zestal. Zes is de symboliek der Heilige Schrift. Het getal van de beneden God blijvende, zichzelf verheffende mens. Zeven toch is een getal van God. Zes is één daar beneden. Dit is de mens die zich tot een God wil verheffen, maar toch één daar beneden zal blijven. De mens van zes, dat is de mens in al zijn hoog opstrevende glorie, maar hij haalt toch niet de zeven van God. Het was in die dagen belichaamd in Babel, de grootmacht van het oosten in Ezechiëls tijd. Dat Babel lag noordwaarts, vandaar kwam dat zestal. Met andere woorden, God roept de wereldmacht op om zijn schuldig Jeruzalem te treffen. Laat af, o volk, om de schuld te werpen op aardse machten of koninkrijken. Het is de Heere, de Goddeheer scharen, die jaloers is op zijn Heer. Hij is het die u thans zo treft tot in het bloed uw ziel toe. Het is uw zonde, o Jeruzalem. Uw afgoderij achter de wand van uw schijnvrome muur, welk u dit kwaad veroorzaakt, ach, dat het volk het nog inzag. Och dat Gods kerk zich op dit punt eens wat meer mocht bezinnen, ook nu. Want naar het gelang van uw zonde verschrikkelijker is, zal het verpletterende wapen dieper treffen. Ga door, door het midden van Jeruzalem, want daar wonen nog zuchters, en die zullen onderscheiden behandeld worden. Het oordeel zal niet kunnen aanvangen, tenzij deze veilig zijn gesteld. Waar ze ook mochten wonen, hoe gering in getal, hoe verborgen ook voor anderen, de Heere kent hen, en zijn hart hangt wel zo aan hen, dat die man in het linnen opdracht ontvangt, om eerst het teken der verschoning op hun voorhoofd te zetten. Wat hebben wij daar dan een allesbeheersend zielsbelang bij, wij jong en oud, om te weten of wij tot die zuchters behoren. En horen we daarom in de tweede plaats wie het geldt. Zet een teken op de voorhoofden van de zuchters. Bij het eerste aanhoren mogen ons dit wel wat verwonderlijk in de oren klinken. We hadden eerder of liever verwacht op de voorhoofden van de strijders voor de oude tradities, van de historische instellingen en rechten, die met alle macht de vijandelijke bewegingen tegenstaan. En toch, zo worden op herenlippen niet genoemd, maar veel, maar de zuchters. Want met hoeveel historische zin en met hoeveel vaderlandslievende hartstocht en zelfs redelijke zin de strijders zich ook mochten geweerd hebben, dit alles kon op de weegschaal van Gods heiligheden wel eens als zeer ongenoegzaam worden gekenschetst, als het namelijk het verlaten was van de waarachtige godsvrucht en zelfs vreemd was gebleven aan alle verootmoediging voor God over de verschrikkelijke nationale en kerkelijke zonden, waarmee men zelfs was blijven voortgaan, de oordelen ten spijt. Tegen de slagen had men hard geroepen, maar over de oorzaak liever gezwegen, net als nu. Uitwendige oppervlakkige gepolijstheid, maar voor wat achter de muur is, houdt men het oog gesloten. En als het zo staat, dan mogen de mensen misschien zeggen, deze verdiende erekruis, God zegt, uw werken zijn niet volgevonden voor mij. Niet de strijders, maar evenmin een juichen, een teken op het voorhoofden van de godsdienstige juichers, die bij de altaren nog hadden staan zingen van de liederen Sions, die daar riepen, wij zijn des Heeren tempel, en wij zijn des Heeren volk. die nog brachten de offers, maar van een vleeselijke godsdienst, en die op hun eigen gerechtigheden groot gingen en trots zich verhieven om des heiligen bergs wil. Die meenden nu wel iets voor te hebben boven de anderen, en zelfs pretenties, aanmatiging voor God te kunnen laten gelden. Nee, als het niet meer is, niets anders is, dan is ook dat verre ongenoegzaam. En de Heere zal ervan zeggen, uw sabbatten, die mag ik niet. Uw gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed. Juichers, godsdienstige juichers, maar die, als het erop aankomt, blijken vijanden van de ware zuchters te zijn. Dit alles zal ons even min behouden. O, wat in onze dagen ons juist meer rijpt voor het oordeel. Het is juist deze zelfgenoegzame, eigengerechtigde, godsdienstige inbeelding en verbeelding, waardoor men zich middelijkerwijs het felst en gevaarlijkst harnast tegen alle vernedering en verootmoediging voor God. Ze moeten voorwaar niet menen beter te zijn dan die anderen, op wie de toren van Siloam verpletterend neerstortte. Juichers die niet eens zuchters zijn geweest, hebben voor hun juichen geen ware grond. Ze moeten nog arm, nog ellendig, nog vernederd, nog weeklagers voor God worden. Meer, dieper nog, dan de gewone wereldse mens, want het is de fijnste vorm van verharding. En daarom de zuchters, deze zijn het in Jeruzalem, op welke voorhoofden de Heer het teken beveelt te zetten. Zuchters die uitroepen over al de gruwelen, ware juichers zijn dit nooit, dan tenzij ze eerst, ontdekt aan eigen doemschuld, de klaagtonen uit de diepte van ellende en de tollenaarsbeden van een gebroken hart hebben leren kennen, en dan alleen tot juichen zijn gekomen, door een uit genade hen geschonken en door geloof omhelsde borg, Jezus Christus. Maar nu omgekeerd, aan het ware juichen gaat eerst het ware zuchten vooraf, maar op het ware juichen volgt ook weer een geheiligd zuchten. Hoe is dit te verstaan? Wordt men dan van bekeerd weer onbekeerd? Wordt men dan van een vrijgesproken weer de met schuld beladene? Goed verstaan, ook dit niet. Namelijk, het wordt de ware juichers, die van God wat hebben gesmaakt, bij tijden tot zulke diepe zielensmart, dat die God in Jeruzalem, rondom en in Jeruzalem, van binnen nog zo dikwijls en menigvuldig wordt gesmaad en bedroefd. O, die afgoderijen daarachter de muur, ze zuchten en roepen uit over de gruwelen in Jeruzalem. Deze zijn het, die niet in de eerste plaats hun stem verheffen om te wenen over de pijnen en de slagen, maar over de oorzaak van dezelfde, dat God zo onteerd, zo gekrenkt, zo gesmart is, door de ongerechtigheden van Jeruzalem, door de zonde van het huis van Israël, dat hij uit zijn heilige tent moest uitgaan om het zwaard tot de ziel te brengen. Zie dat, dat is het wat hen wel eens in weeklacht doet uitroepen. Uit de liefde tot God is dit. Dat zijn andersoortige tranen dan slechts over nationale, over huiselijke, persoonlijke levensleed. Hoe ernstig dit ook zij, want ook daar kunnen vele tranen over geschreid worden. Maar hier zijn tranen over de afval en godsverwerping, waaraan ook ons land, wij, ik en onze voorgangers, onze overheden en oudsten, onze vaders en kinderen zich hebben schuldig gemaakt. En dan kan het zo ver komen dat we bijna geen plaats mee kunnen vinden voor onze waarschuwingen, onze genadeboodschap zelfs. En dan, o, dan zegt dat ware zuchters volk niet, nu, dan kan ik er ook niets aan doen, dan geef ik het ook maar op. En laat het dan maar gaan zoals het gaat. Nee, ook dan, als er een tijd aanbreekt dat er voor het woord van Gods roepstem en oordeel, van Gods genade en heil geen oor meer zal schijnen te zijn. En men in feest en ijdelheid, in wereldzin en zondeuitgieting, en in eigen gerechtigheid en oppervlakkige godsdienst, zich verhardt en leid maakt voor de verdelging, dan, als er zulke tijd aanbreekt, zullen de ware zuchters in de binnenkamer voor God wenen, om deze verschrikkelijke godsverachting van land en volk te bewenen, en over al die afgoden en gruwelen uitroepen. Dan liggen deze zuchters om Gods wil op de knieën, in belijdenis van de ongerechtigheid van het volk, en in erkenning van Gods gerechte wraak, in vrezen over het naderend eindgericht, met insluiting van zichzelf. Zulke zuchters, o, het is dan nog het enige waarnaar Gods oor zal luisteren. Dat zal hem aangenamer zijn dan slachtoffers en brandoffers, dan al de valse feestzangen en van een verblind, eigenlievend christendom, dat mogelijk geslagen is, maar weiger de tucht aan te nemen. Graaf dieper, o mensenkind. Op hun plaats gekomen, hoe willen die zuchters daar dan ze aan? Dan worden ze persoonlijk erin betrokken. O, dan blijven het niet de openbare zonden, noch de kerken, de bondsbreuk van de kerk, waarover ze het hebben. Maar juist zij, die genade, inwendige genade, die lachter werden. Ze roepen dan uit, hoe dieper ik graaf in mijn hart, hoe meer gruwelen. O, na ontvangen genade, wat een afgoderijen achter die muur van het hart. Zonde waar men zelfs voor ontvangen genade vreemd aan was, zijn naar buiten getreden. Nooit hebben ze zo de moordenaarskuil van hun hart leren kennen, dan nadat er wederbarende genade aan hen was verheerlijkt. O, dan gebeurt het wel eens dat deze ware zuchters uitroepen, o Heere, al waren het nu alleen om mijn zonde, in en tegen de genade bedreven, hoe rechtvaardig zou ik uw oordelen en gerichten moeten toevallen. Ik vernam deze dagen eens van een godvrezende vrouw, bij de wereld niet bekend, nog in tel, die de ganse nacht had doorwaakt, bezig zijnde in en met de huidige gerichten van God. En toen had geweend, o Heere, het is alsof al dit wereldleed zich samentrekt in mijn ziel. Hier van binnen schuilt de oorzaak. De hele wereld ligt in mij persoonlijk, als verbonden in het oordeel. En hoe daarop de Heer haar ziel uit de angst en het gericht had weggenomen, in een lieflijke omhelzing, in en om, en uit de Heere Jezus Christus, ja, zulke zuchters, de wereld spot met hen, de schijnvromen haten hen, en noemen hen ziekelijk, de duivel krijst tegen hen, ge hebt geen heil bij God, en eigen hart veroordeelt hen. Maar de eeuwige, enige en drieënige God, des eeds en des verbonds, hun volzalige Jehovah, zegt, zet een teken op hun voorhoofden. Wat doet dan de Heere met hen? Horen we zulks in ons derde woord hoe dit gaat. In ons tekstwoord wordt vermeld dat de Heere die zevende man, die bij die zes scherprechters zich bevond, opdroeg, om een teken op het voorhoofd dierzuchters te zetten. Die man wordt ons getekend als bekleed met linnen. Dat was het priestergewaad. Het was dus een ambtsdrager. Een ambtelijk werk, laat daar reeds zeer op, was het dat hij moest gaan verrichten. Dus in dienst des vaders. Want die zuchters zijn de uitverkorene Gods. Die man had aan zijn lenden een schrijversinkoker. En wat wil dit alles zeggen? Wel, hier hebben we een beeldspraak ontleend aan een gebruik aan Oosterse koninklijke hoven. Daar was dan in de onmiddellijke nabijheid van de vorst een schrijver, een koninklijke scriba, die ten alle tijde gereed moest zijn om bevelen of andere uitspraken van de koning op te schrijven en voor de praktijk geldig te maken. Zo wordt onder dit beeld dus kennelijk heen gewezen naar de grote bedienaar van het huis Gods, de gezegende ambtsdrager Christus, tot wiens priesterlijk werk het behoort, niet alleen dat hij voor de zijnen de zaligheid verdient, maar dat hij hen ook uit kracht zijn priesterlijke bediening uit het heilverbond blijft bedienen. Christus is ook de bedienaar van het verbond. Hij staat hier ambtelijk, dat wil zeggen, als de van de Vader daartoe aangestelde, bekwaamde en bevoegde, ja ook verantwoordelijke borg en middelaar, die uit kracht van zijn verzoenend borgwerk de uitverkorenen moet bewaren in het oordeel en heeft te zorgen dat ze uit de wereld vuurbrand zullen worden uitgehaald en binnengebracht in de heerlijkheid van het nieuwe, het heilige Jeruzalem daarboven. Alzo ontvangt hij van de Vader deze opdracht. Zie daarin hoe grote liefde en verbondsgenadetrouw de Heere heeft voor zijn volk. Daarboven aan het hemelhof is tegenwoordig die grote verbondsbedienaar die van de Vader opdracht ontvangt om, eer de vuurbrand van het oordeel zal uitbreken, de zuchters te tekenen. Wat zijn ze dierbaar in zijn ogen. Die man in linnen, de priester, hebben we nog eens eerder aanschouwd in het midden van 6 scherprechters Gods. Het was toen hij in het midden Jeruzalem werd uitgeleid om in het oordeel Gods in eigen boezem te dragen. Toen hebben die 6 hun verdervend wapen tegen hem gericht. Als vervuld werd zwaard ontwaakt tegen mijn herder, tegen de man die mijn metgezel is. Toen is hij onder dat wapen verbrijzeld en is de inkoker gevuld met zijn heilig borgbloed, opdat hij hetzelfde een teken der behoudenis aan de voorhoofden der zuchters zou kunnen aanbrengen. Hun zuchten en uitroepen, hun zelfaanklacht en buigen onder het oordeel, hun aanvaarden van het vonnis, is zelf reeds vrucht van dat bloed. En daarom worden zij, hoe veroordeeld ook in zichzelf, niet door het oordeel verpletterd, maar worden ze uit de kracht der toerekening en toepassing in genade verschoond. Ja, meer, dat bloed wordt tot een teken op hun voorhoofden gezet, om ze daardoor als aangemerkt te doen uitkomen, dat de verdervers deze niet mogen verdelgen. Op het voorhoofd wordt het geplaatst, opdat het bij de nadering tot hen kan worden gezien. Zelfs zien ze het soms niet eens, maar te zekerder zullen ze ernaar behandeld worden. De verdervers mogen hun werk niet aanvangen, voor en alleer de zuchters aangemerkt zijn, getekend tot verschoning in het oordeel. Ze zullen dus als een door de hemel onderscheiden volk, met een bijzonder teken op zich door het oordeel heen gaan. Daar zal iets zijn op en aan dat volk, waardoor ze als een apart soort zullen behandeld worden. O volk van God, wat een voorrecht wordt hier aan u bekendgemaakt. Ge ziet het zelf misschien niet, op het voorhoofd staat het, maar ge loopt over de wereld rond op de manier van een aangemerkte, met tekens voorziene personen of zaken die daardoor een bijzondere van andere onderscheiden behandeling zullen ervaren. De duivel mag u niet wegslepen. De wereld zal niets tegen u vermogen buiten de maat Gods. De oordelen mogen u louteren. Ze zullen u niet verpletteren. Zelfs zijt gij door tegen uzelf gewaarborgd. Zet een teken op hun voorhoofden. Een teken, en weet nu, dat dit in de oorspronkelijke taal van onze tekst luidt, zet een touw op hun voorhoofd. En touw, Dat was in het oude Hebreeuws de laatste letter van het alfabet, wat wij in onze taal een zet zouden noemen. En die touw, die laatste letter, had de figuur van een kruisteken. Dus men kon ook lezen, zet een kruis op hun voorhoofd. Gelijk in het algemeen een kruisfiguur meermaal gebruikt wordt om voorwerpen te kenmerken die tot een bijzonder doel moeten afgezonderd worden. Met zulk teken loopt men dan in het oog en staat men afgezonderd, aangewezen tot iets persoonlijks. Hier heeft het dan de betekenis van afgezonderd en aangewezen tot iets zeer bijzonders, namelijk verschoning in het oordeel. Het mogen zelfs niet ongepast worden geacht om hierbij, mits in heilige schriftuurlijke zin, te denken aan het kruis van onze Heer Jezus Christus. In het teken daarvan, in het teken waarvan al Gods ware volk zal behouden worden. Het kruis als het zinnebeeld onze verzoening met God en daardoor het merkteken der behoudenis in het oordeel. Geen enkele weldaad is er in de genade, of het is in het teken van het kruis. En het is niet minder in dit teken dat de zuchters zullen verschoond worden. Want immers zelf zullen ze het volhartig willen bekennen, ook wij zijn uw gramschap dubbelwaardig. En dan toch behouden, dit is alleen uit kracht van dit zo eeuwige, dierbare, waardevolle bloed van het goddelijke lam. Het verzoent ons met God en daardoor kan en mag en zal het oordeel dit volk niet uit Gods gunst wegscheuren. Een vrucht van het kruis is niet alleen de eeuwige zaligheid, maar ook, en daarop letten we, dat Gods volk een bediening uit hun enige hoge priester ontvangt, waardoor ze anders georiënteerd, anders ingesteld, anders in de beleving, anders in de wereld de oordelen zullen ingaan, doorgaan en uitgaan. Dit teken op bevel van de hoge en eeuwige Jehovah op hun voorhoofd gezet roept ons toe: hier ben ik, de drieënige God, bij geïnteresseerd. Hier in dit volk staat mijn zaak aangemerkt. Hier ben ik aangeweest tot een bijzondere eigen uitkomst. Hier ben ik de Vader aangeweest in mijn eeuwig verkiezend welbehagen. Hier ben ik de Zoon aangeweest in mijn borgtochtelijk loskoping. En door mij gekocht mag ik ze nu ook voor eeuwig behouden. En hier ben ik Heilige Geest aangeweest, want hun zuchten getuigd het. Hier is een wederbarend werk des Geestes aanwezig, want elke zucht is een echo van de stem van de wederbarende Geest leeft in uw bloed. Het kan niet anders of dit loopt uit op een onderscheiden uitgaan in het oordeel. Laten we daarom opletten waar dit op uitloopt. O, als de gerichten Gods al zo ten uitvoer zullen gelegd, zal het er dus op aankomen of het tot die getekenden behoren. Het zal gaan naar dit onderscheidingsteken. Wie het mist, die is onherroepelijk ten dode en eeuwig verderf opgeschreven. O, bedenk het, geliefden. Er is geen ander middel om aan een gericht het eeuwig verderf te ontkomen. Het zal niet kunnen zonder daadwerkelijk bezit van dit teken. Het zal niet baten of men al beweert. Het tegendeel bleek toch niet. Ik was toch net, nee, laat u toch zeggen. Het komt erop aan, niet of het tegendeel mis, maar of het positief, daadwerkelijk de zaak van een kruisgetekende te zijn bezit. Gods oordeel gaat niet langs negatieve, ongekende lijnen, of gevrijzijd van grote zonden, of geniet met de wereld uiterlijk hebt meegeleefd, of geniet de genademiddelen hebt veracht met een uiterlijke openbare verwerping. Nee, Gods oordeel gaat langs de positieve, dadelijke, stellige lijn. En die lijn is dan niet maar of je nogal deugzaam hebt geleefd, of je goed kerklid of een trouw kategezant zijt geweest, of eerbaar en deugzaam, en of je plichten allemaal hebt waargenomen, allemaal wel en zeker behartenswaardige dingen en nodig, maar waarbij het gericht Gods op aan zal komen is, of je het teken op je voorhoofd hebt ontvangen, of God u zijn werk zal bevinden, in u zijn werk zal bevinden en erkennen. Geen aandoening van het gemoed op zich, geen vrome gestalte, geen tranen, geen avondmaalschallen, geen biddagen, geen boetedoeningen, geen aalmoezen, geen wat ook zal baten. Als dit ene ontbreekt, het bezit van het teken, het kruis, bediening te kennen uit de geschonken en omhelsde zaligmaker. Er moet een daad Gods van vrijmachtige genade in ons verheerlijk zijn. En vooral geen zelfgemaakte en eigen uitgevonden gronden van ontkoming zullen in aanmerking kunnen komen. Want hoor, hoe in vers 5 het bevel uit, ga door de stad achter hem aan en slaat, uw lieder ook verschonen niet en spaart niet. Want eigen oog, zelfs dat deze gerechtig, want eigen oog, zelfs dat deze gerechtsdienaars, zou door verkeerde beweegredenen met terzijde stelling van de onkreukbare deugden Gods kunnen leiden tot misplaatst medelijden. Nee, het oordeel Gods is zuiver, rechtvaardig, heilig, onwrikbaar en onafkoopbaar. Dood, ouden, jongelingen en maagden, kinderen en vrouwen tot verdervens toe. Wat anders naar de maatstaf van menselijk aanzien, van wat voor ogen is, schijnen zou reden tot verschoning te zijn. Het is het niet. Na de ontzaglijke maatstaf van het heiligdom Gods, van het oordeel dat berust op de vlammende wraak Gods wegens het oneren van zijn heiligheid, gaat het anders toe. Zo is het ook in de geestelijke aangelegenheden. We zouden mogelijk menen dat uitwendige aangelegenheden, de schijnvertoningen en een mooi karakter enzovoort, of wat voor onschuldigen ook, zouden kunnen dienen, dat het tot een afkoopprijs in het gericht zou kunnen zijn. Nee, zo waar God heilig is, en daarom streng rechtvaardig, en zo waar de zonde, de afgoderij, de onbekeerlijkheid en blindheid en verharding Gods geduchte wraak oproepen, zo zeker zal er geen verschoning kunnen gelden als het bloed van de gezegende borg en middelaar aan ons ontbreekt. O, dan geldt hier, ook geestelijk verstaan, niet, het is een oude, een jongen, een maagd, een vrouw, een kind, nee, want die alle, o die schijnvromen, o die gemoedelijken zonder geloof, o die verstandelijke bespiegelaars, o die duizenden die zullen zeggen, hebben we niet in uw naam geprofeteerd, met u gegeten en gedronken, en wat al meer zij, die allen, ze zijn van eenzelfde natuur, met de goddelozen en de doorbrekers, ze zijn vijanden van God, vijanden van de waarachtige bekering, van het ware zuchten, van het bloed des kruises. Ze missen dit dan ook aan hun voorhoofden, dat teken. En als dit wordt gemist, baat al het andere niet. God zal zeggen, verschoon niet en spaar niet, sla toe tot verdervens toe. En begin, zegt de Heere, van mijn heiligdom. Ja, dat zal een gericht zijn, als de openbare heidenen aan de beurt zullen komen, niet dan nadat eerst de tempelwachters en heiligdombedienaars, maar zover zij vreemd aan dit teken waren, voor alle anderen zullen getroffen zijn. Juist omdat ze zulke plaatsen nemen, zal de afrekening des te vreselijker zijn. Als ze het heiligdom hebben gebruikt voor de afgoderij en vleeselijke godsdienst, dat er toch uitgeroepen worden tegen al die zelfgemaakte vroomheidstempels onze dagen. O, hoort gij allen, die van verbond en belofte uw mond vol hebt, maar op wie voorhoofd te vergeefs dat teken gezocht zou worden, hetwelk zegt dat ge door God zelf bediend zijt geworden met het gezegende borgwerk van Christus in de weg van een doop met de Heilige Geest en met vuur. Hoort gij, die nooit onbekeerd u voor God hebt gevoeld, die nooit in waarheid ellendig, arm, jammerlijk, blind en naakt voor God u hebt bevonden, die nooit met de heiligheden Gods ontmoeting hebt gehad, nooit misser zijt geworden, terwijl u maar als rijk en verrijkt aanstelde, dicht bij het altaar gestaan, maar nooit met de tollenaar om genade geroepen, en met al uw eigen gemaakte gerechtigheden inmiddels het bloed der verzoening onrein hebt geacht. Tranen zelf wissen nog geen zonde uit, goede voornemens breken nog niet één zondelust, evenmin als de diepste ontdekking. Het zal erop aankomen dat ge ondervindelijke ontmoeting met de borg hebt leren kennen, doordien God zelf u ontdekt heeft. Hij zelf u geleerd heeft het vonnis te aanvaarden. Hij zelf u die borg toerekende, hem tot u uitbracht en u toepaste, en hij zelf u vrijgesproken heeft. En wie dit nu mist, die wagen niet met welk onhoudbare verontschuldiging ook voor de dag te komen, want het ware u beter als een heiden of Turk te zijn geboren, want Gods oordeel zal beginnen van zijn heiligdom. En gij die hier heden ten dagen mogelijk wel een held waart in haat en schelden tegen uw vijanden, en die misschien wel tot opstand en misdaad het durven aanzetten als het uw tegenstander betrof, o, bedenk het, in het gericht God zal het Tyrus en Sidon in dien dag verdraaglijker zijn als uw lieden. Gij komt voor uw vijanden, die gij zo vreselijker, zo goddelozer vond dan uzelf. Gij komt in het oordeel Gods, het eerst aan de beurt, het begint van mijn heiligdom. Dit is een woord van laatste vermaan en een roepstem Gods tot de vrome wereld, tot het huichelend fariseïsme en van de namaakchristendom. Het is tevens nog een lokstem om niet langer tegen God te strijden. O, wat zou ge anders, als het zwaard Gods nederdaalt, te vergeefs gaan roepen om erbarmen? Aan Gods langmoedigheid komt eenmaal ook een einde. Heden is het echter nog de dag der ontkoming, maar dan als een vijand u op genade of ongenade overgeven. Wie behouden wil worden, moet leren verloren gaan. Dat wil zeggen, die moet niet in de eerste plaats tot God komen met het gebed, ach, behoud mij toch, maar allereerst met een hartelijke belijdenis. Ik ben, o Heer, uw gramschap dubbelwaardig. Het is een woord dat tevens voor alle ware bekommerden en zuchters een zalig evangelie, een belofte van behouding sluit. O, dat zijn ze wie ziel bitter bedroefd is, ten eerste omdat ze God zo bedroefd en onteerd hebben, en die dat hebben geleerd, die grijpen zomaar niet op eenmaal naar het juichlied, die willen alleen zingen als God hen doet zingen. Die willen alleen door God vrijgesproken en getroost worden. Die willen alleen door het bloed des lams zalig worden. En dan wel door God zelf hun toegepast en geschonken. Die maken ook allerminst van hun zuchten een grond. Ook zulk een groot gevaar dreigt. Die zullen juist als hun zuchten, als ze nog zuchten mag heten, als ze genade geeft beschouwen. En daarom is dit een van de kenmerken van de ware zuchters. Ze zullen zeggen, och Heere, zou mijn zuchten wel waarlijk zuchten zijn? En is het nog niet recht, o Heere, maak het dan maar waar. En ben ik nog niet diep genoeg ontdekt, ach, ontdekt me dan maar dieper. Om dan alweer niet daaruit hun hoop te putten, maar om zich een geschikt voorwerp voor een bedienende Heer Jezus te gaan weten. O, op dat bloed alleen is al hun hoop gegrond. En opdat dat bloed recht kan toegepast en verheerlijkt worden aan hen, vragen ze om ware ontdekking en ontgronding, om ware verzuchting, waarbij de Heer zijn borgtochtelijke bediening kan opluisteren. Wie zich nu alzo mogen bevinden, tot die komt de lokstem, de trooststem, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. O, de Heere verleende zulke zo graag dat teken op het voorhoofd. Komt gij dan, die zulke zaken kent, gij zuchters, klein en groot, jong en oud. Ik zou om de eer en de dierbaarheid van mijn koning u willen toeroepen, gun hem de bruidegomsweelde, dat ge hem door de kracht des geestes uw voorhoofd toereikt. Kom, doe het nu, en hij zal u laten ervaren in een uitgestorte vrede in uw hart, in de bediening des geestes van Gods gemeenschap, dat hij het volzalige teken erop zet. Weet het, dat de Heere zo graag die zuchters met zijn heil bedient, als hij naast de kansel ter ene zijde een ware zuchter zat en aan de andere zijde een ware juicher, dat de Heere eens aan een van die beiden zijn belofte wilde wegschenken, als er eens een keus was, dan zou zeer zeker de zegen aan de zuchter te beurt vallen. Het ganse woord van God is vol van heerlijke beloften, juist allereerst voor de kleinen, voor de armen van geest en de zuchters. Voor hen is dan ook een andere uitkomst weggelegd dan voor degene op wie het voorhoofd het teken gemist zal worden. De Heere beveelt genaakt aan niemand van hen. Ze zullen in het oordeel verschoond worden. Nee, niet vanwege iets in of aan hen, het wel grond of verdiensten kan heten. Ze hebben het niet, en gelukkig niet. Ze behoeven het ook niet te hebben. Er is in hun borg waarde zoveel waarde genoeg. Het teken op hun voorhoofd zegt dat God waarde in hen gelegd heeft. Waarde uit de toepassing van Christus borgwerk. En daarom is God om zijn zelfs wil erop gesteld hen ook eeuwig voor zich te behouden. Ze zullen zijn eeuwige deugden moeten opluisteren. En vanwege dat teken mogen de verdervers hen dan ook niet genaken ten kwade. Dat wil niet zeggen dat Gods kind uitwendig lichamelijk altijd zal gespaard blijven voor leed en ongeval. Hoewel de Heer soms wonderlijk ook zulke bewaren verheerlijkt. Maar zal ook al de tijdelijke tegenspoed hen niet gespaard blijven? Als het oordeel zal voltrokken worden, dan zullen zij een troost kennen die de wereld mist. En kwamen ze al te vallen, dan zal dit het uur zijn van hun volzalige opname in Gods heerlijkheid. Kwaad overkomt hen nooit. Zelfs het onheil zal nog zijn in de gemeenschap Gods. Straks roept Ezechiël uit, als hij dan in zijn profetisch gezicht dat oordeel ziet voltrekken, en ik was overgebleven. Wat een verwondering is dit, ja, dat zal iets wezen, verschoond door God zelf en om God zelf. Hoe zullen ze moeten uitroepen, grote God van dood en leven, waarom was het op mij gemunt? Geliefden, er staat nog wat voor de deur. Naar het woord van God gaan we de eindontknoping tegemoet, die van de grote wereldoorlog, die tussen God en de Satan om de bruidskerk. Satan zal ten volle moeten loskomen, maar Gods volk uit alle kerken en groepen, waar ook ter wereld, mogen dan op zijn wachttoren staan met Habakkuk En dat we dan zo de tekenen der tijden beleven. Dat we de komende bruidegom verwachten. Gereed, bereid en gesierd in het kleed des heils. Met de teken op het voorhoofd. We gaan de doodsvallei tegemoet. Maar niet alleen. Die man in linnen zal erbij zijn. Psalm 23 zingt er zo vol heerlijk van. Gij zijt met mij. Ja, zo zal het zijn ten slotte. Met ieder der gekenden des Heren. Het zij op het slagveld. Het zij onder de vallende puinhopen. Het zij op een sterfbed. Maar eenmaal zullen ze vernemen. De stem van het zestal dat nadert. Tot eindgericht. Maar dat onze ziel dan uitziend op z'Heeren heil mogen vragen. O die zevende. De priester in linnen is er ook bij. Want als die er maar bij is, dan komen wat er komen, maar het komt goed. En ja, waarlijk, die zes zullen verschijnen, ook aan u sterven, sponden zuchter in Jeruzalem. En ze zullen hun verdervend wapen opheffen, en zullen gereed zijn om toe te slaan, want ze zullen menen een recht te hebben. Immers als ze ook in die uren nog uw schuldrol vertonen, en laten uitrollen, dan zullen ze menen recht te hebben. Zullen wij deze nu slaan, zo één kan toch niet ingaan. Maar dan zal die zevende tussen beiden treden. En als hij dan zal wijzen op het heilrijk teken op uw voorhoofd. Dan zullen die zes de handen moeten laten neerzinken. En hun wapen zal niet kunnen, zal niet mogen verderven. Maar dan zal die man in linnen. Zijn hoge priesterlijke zegen over uw getekend hoofd uitroepen. En Gods heerlijke engelen zullen gereed staan. Om u op te dragen door de parelenpoorten, de gouden lichtstad binnen. Nog eenmaal mogen een zucht. De laatste, uw afgetobde boezem ontglijden. Het zal zijn om samen te smelten. Met het eeuwige halleluja daarboven. En in de poort der eeuwig blinkende Godstad zie ik een hemelbode tevoorschijn treden, om de doodstijding van deze zuchter al dus bekend te maken. Heden telt de aarde een zuchter minder, de hemel een juicher meer. Maar het is mij goed mijn zalig slot, nabij te wezen bij mijn God. Amen. Wij zingen dit vers, psalm 73, het 14e vers. Wie ver van u de wereld zoekt, maar het is mij goed mijn zalig slot. Met dankzegging. Heer, aan het einde van deze dienst mogen wij naderen voor uw heilig aangezicht. En hoe past het uw grote naam in ootmoedigheid erkennen, dat u het nog alles wel hebt willen maken. Wij mochten nog te samen luisteren naar uw woorden en getuigenis. Och dat niet door de werking van uw heilige geest de ware zuchters opnieuw mogen gaan leren zuchten. En dat er ook nieuwe zuchters geboren mochten worden, die als zij thuiskomen in de eenzaamheid hun verzuchting tot u mogen opheffen. Met de bede of dat ook zij dat teken van het bloed des kruises aan hun voorhoofden mochten ontvangen. Och, zou die nog uw koninkrijk willen uitbreiden, ook door als vrucht op de prediking. In de meerderheid van uw onderdanen is toch uw heerlijkheid, en er is toch niemand jong en niemand te oud voor. Gedenk ons dan nog, zo verheerlijkt al uw deugden nog, drie enige God, tot roem van uw grote naam, om uw trouw verbond wil. Wilt u ook met ons zijn, het verdere van deze dag, breng ons vanavond weer samen. Schenk dan ook hen die geroepen worden uw woord te bedienen, alles wat hij nodig heeft. En wil ook die genade schenken aan onze eigen predikant, die nu gereed staat om deze tijd om in Canada uw woord te gaan bedienen. Heere, u weet ook wat hij nodig heeft. En u werkt ook daar nog, u kunt daar nog werken, want uw ogen doorlopen de gans aarde. Verheerlijkt u zelf, breid uw koninkrijk nog uit. Breek af het rijk van de vorst der duisternis, maak het nog wel. Niet om enige reden in ons, maar alleen om die grote voorbidder, de Heer Jezus Christus, door de Heilige Geest, die nog zucht als wij niet meer kunnen zuchten. Amen. Onze slotzang zei uit Psalm 34, het 11e vers: de Heere verlost en spaart zijn volk dat op zijn gunst vertrouwt. Hij zal door hen in gunst beschouwd niet schuldig zijn verklaard. En de preek waarna wij mochten luisteren is van Wijlen professor Wisse. Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen.